Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneken en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Geweldloze Podcast. Vandaag zitten we er helemaal klaar voor. We hebben er zin in, want we hebben zo'n leuk onderwerp. Zeker. Naast mij zit weer Ilse van de Heuvel en mijn naam is Marieke van Ginneken, voor als je het nog niet wist.
Goed voor de reminder, denk ik dat altijd.
En misschien zijn er iemand wel helemaal nieuw en zet deze aan, ja, op basis van de titel.
Dat kan.
Dat zou kunnen. Ja. En we beginnen altijd met de vraag, hoe gaat het met je? En we doen het kort en bondig voor de mensen die ons gewauwel niet zo lang willen aanhoren.
Ja, het gaat fantastisch. En nou, met jou?
Met mij ook. Ik heb van de week een... je moet er zelf om lachen, het gaat, ja, fantastisch.
Lekker kort, maar bondig.
Lekker kort. Ja, ik had van de week een leuk oefenmomentje met Otis.
Vertel.
Dat was echt heel leuk, want we hebben ooit tegen elkaar gezegd in de podcast dat we ergens op gingen letten, toch, mm-hmm, de komende tijd, mm-hmm, om onszelf fris te houden in verbindend gezag. En dit was echt, jongen, het was echt een mooie.
Vertel dan, kom maar door.
Ja, het was echt leuk. Het is een voorbeeld van uiteraard weer een oplader. Want ja, wat kunnen onze kinderen zonder opladers?
Niks.
Daar gaat echt gewoon, ik denk, 80% van de ruzies bij ons in huis over. Ja, momenteel dan even.
Hoeveel hebben jullie er? 1 voor 4?
Nee, Mark heeft ook voor kerst iedereen een oplader cadeau onder de boom gedaan.
Slim.
Met de namen erop. Maar toch presteren mijn kinderen het om er ruzie over te maken.
Okay.
Je hebt de mijne. Ja. Maar goed, in dit geval was het wat anders. Namelijk, Otis had mijn oplader gepakt. Waarom? Mm-hmm. Omdat zijn er blijkbaar niet goed... Nee, ik weet het niet. Hij had mijn van naast mijn bed gepakt. En die had hij beneden naast de bank in het stopcontact gedaan. Zodat hij... Want ja... Dat doen kinderen. En YouTube kon kijken op de tv. En ondertussen op zijn telefoon. En ondertussen Billy aaien. En ondertussen... Nou, die jongen doet van alles tegelijk.
Heel slecht voor je hersenen. Maar dat maakt niet uit.
Kunnen we het ook nog over hebben?
Ja.
Is heel slecht, ja. Voor je concentratievermogen, ja, sowieso. Maar, dus ik wil naar bed gaan. En mijn oplader is weg.
Mm-hmm.
Ja, dan klap mijn raam dicht.
Ja?
Ja, ja. Ja, dan klap mijn raam dicht. Ik heb een vriendin, die stuurt mij soms een plaatje van een ingegooid raam en dan stuurt ze erop hoe het met mijn raam is. Nou zo. En dan zie je zo'n raam met een gat erin. Maar dat terzijde. Dus ik loop naar beneden en ik zeg, Otis lag al in bed. En ik zei, Otis, ja, waar is mijn oplader?
Weet ik veel, beneden naast de bank.
Het zei ik, oh, dan mag je die even uit bed komen en mag je die even gaan halen. Mm-hmm. En weer naast mama haar bed in het stopcontact steken. Ik zei het kalm en rustig.
Mm-hmm.
Toen kwam er echt, ja, oh ja, dat was het. Ja, waarom? En pak zelf. Ik bleef stil, maar ik bleef wel staan.
Mm-hmm.
Dit is een gelukte wat ik wil delen.
Okay. Oh,
het is
leuk.
Een succeservaring.
Ja, ook wel fijn.
Ja, het is ook wel fijn, want we delen ook heel veel faalmomenten, lieve mensen. Maar dit was een gelukt moment. En ik bleef gewoon staan in mijn pyjamaatje.
Mm-hmm.
En hij liep naar beneden en hij zei, en dat doet Otis dus, en daar ben ik soms gevoelig voor. Hij zegt, jij laat ook altijd je spullen. Hij begint over wat ik allemaal niet goed doe.
Yeah.
Jij pakt altijd mijn oplader en jij pakt en dan leg je hem ook niet terug. En sterker nog, jij vraagt niet eens of je de mijne mag lenen. En er komt een heel vuur,
mm-hmm,
vuur op
verweer,
mij, ja, over alles wat ik niet goed doe.
Mm-hmm.
En soms laat ik me ertoe verleiden dat ik dan tegen hem zeg, Otis, als je ergens op wordt aangesproken, hoef je niet per se meteen de ander ook ergens op aan te spreken. Maar ik dacht, nee, want dan trap ik erin, want dan heeft hij hout op zijn vuurtje, zeg ik altijd in de trainingen.
Ja, en dan wordt het erger.
En dan wordt zijn vuurtje erger. Dus ik bleef stil. Oh, jongen.
Mm-hmm.
Ik moest echt
was dat lastig?
Tong eraf bijten. Het was echt lastig. En hij loopt naar beneden en hij kijkt me echt zo aan van waarom reageer jij niet?
Oh ja.
Dat is blijkbaar nieuw. en hij kijkt me echt zo aan en hij zo, ja, dan sta je daar. Waarom zeg je niks?
Uh-huh.
Toen zei ik, volgens mij was mijn vraag duidelijk, zei ik.
Uh-huh.
En toen liep hij door en toen ging hij de oplader pakken en toen liep hij naar boven. En ik keek echt zo een beetje verontwaardigd van, nou, waarom zegt zij niks?
Ja.
En hij geeft zo mijn lader en ik zeg, wat rusten, lieve jongen. Ik hou van je. Ja. Tot morgen. En ik ben naar boven gegaan. Ik had nog kunnen zitten op, nee, je moet hem naar boven brengen en in mijn stopcontact doen.
Oh, ja, ja, ja.
Maar die heb ik laten gaan, eervolle aftocht. Eervolle aftocht. Dus hij smeet hem half in mijn hand. Heb ik ook niks van gezegd, van je kan hem geven en niet gooien. Heb ik ook allemaal laten gaan. Hij is hem gaan pakken. Hij is hem terug gaan geven. Mm-hmm. En daar heb ik het bij gelaten.
Wat knap.
Ja, ik ben één ding vergeten. Mm-hmm. Namelijk de volgende dag nog dat gesprek te voeren over... He, het feit dat hij weer een relaas had over wat ik verkeerd had gedaan. Had gekund, maar daar heb ik het bij gelaten.
Waarom zou je dat nog achteraf doen?
Nee, een keer. Waarom? Omdat hij dat altijd doet. Dus als hij ergens op wordt aangesproken, dan komt hij altijd met wat de ander niet goed heeft gedaan.
Ja, kan je doen. En ik denk, ja, waarom zou je het doen?
Ja, dat hoeft ook niet.
Nee, en blijkbaar heeft hij daar heel veel winst mee gehaald. En als je daar nu geen winst meer mee behaalt, dan droogt het misschien wel op.
Oh, wat een goeie.
Ja, weet ik niet. Maar dat...
Ga ik uitproberen. Ja. Nou, to be continued, lieve luisteraars.
Punt is gemaakt.
Ja.
Oplader is terug. En jij bent gestopt.
Knap. Ja, ik heb gewoon niks gezegd. Knap, ik was echt trots op mezelf.
Ja, dat snap ik.
Maar het liefst had ik dus gedaan, en dat is een mooi bruggetje naar ons onderwerp. Het liefst had ik gedaan, hè? Onze vraag is altijd, wat wil je ze ermee leren? Maar het liefst had ik gedaan, en nu, en omdat ik het zeg, en hoezo, en beheersmatig gaan zitten.
Ja, dat snap ik.
Op regels, op afspraken, op al die
zo
dingen.
Zo doen wij dat.
Zo doen wij dat, of zo doen we het niet. En nu dacht ik, nee, ik ga mijn mond houden.
Wat knap.
Ja.
Ja, is fijn.
Ja.
Ja, en het herinnert mij ook aan een oefenmomentje.
Oh ja, ja, ja.
Een oefenmomentje, een zenmomentje. Nou, waar ik, wij thuis heel erg mee bezig zijn, is het te laten waar het hoort. Te laten bij, is het van mij, is het van Eefje, is het van Imre, van wie is het?
Ja, en, het probleem.
Het probleem
issue,
of de uitdaging. Ja, en zonder daar gevoelloos voor te willen zijn, maar wel om te kijken, hoe lukt het mij om te verdragen dat de ander ongemak heeft? Welk ongemak dan ook. En het was een tijd geleden, wilde Eefje, die werd moe wakker. En soms kruip ik 's ochtends heel eventjes 5 minuutjes bij haar in bed. En ik liep bij haar in bed. En wij zouden gaan fietsen naar school. En dat was het de uitdaging. Dan hadden we afgesproken. Nee, hadden we niet afgesproken. Daar begon de discussie. Nou ja, ze probeert een discussie. Dus ik zeg tegen Evie, heb je geslapen? Oh, mijn moe. Nou zo. En ik zeg, vervelend dat je moe wakker wordt. Dus erkenning, hè? Voor haar vermoeidheid.
Ja.
En toen zei ik... want ik had daarvoor al iets gezegd over... dan gaan we zo lekker fietsen. Het zonnetje scheen. En daar ben ik echt te moe voor. Nou, toen begon eigenlijk de weerstand tegen het fietsen.
Ja.
En het enige wat ik zei is wel echt vervelend. Dat je zo moe bent wakker geworden. Ik zei, ik ga wel eens douchen. Kom je zo je bed uit. En ik liep weg. En ik ga douchen. En toen riep ik daarna, even is het al gelukt? In plaats van, ben je er al uit?
Ja, ja, wat goed. Ja,
is het al gelukt? Toen zei ze bijna. Zo. Toen moest ik eigenlijk in mezelf lachen.
Want jij kan verdragen dat zij het zwaar heeft. Effe.
Ja, dat.
Knap.
Dat deed ik. En toen kwam ze wel de bed uit. Want ik ging een beetje bij haar staan. En ik moest nog iets pakken, zogenaamd. Waardoor ik een beetje met waakzame zorg vergroot. Ze was dan wat dichterbij. En zij komt uit de kamer, uiteindelijk aangekleed. En, maar ik zei verder niks meer over haar moeheid. Dat kan ik dan ook heel erg in meegaan.
Ja.
En vervolgens vroeg ik aan haar, want ik had verschillende routes naar school fietsen. Toen vroeg ik, even, wil jij de bosroute of de wegroute? Zij zei, dan doe maar de bosroute.
Ja, je gaf haar keuzemogelijkheid.
Prima, doen we de bosroute.
Wat goed.
Heb jij al water in je tas gedaan, dan zal ik het even voor je doen.
Ja.
Oh, wil jij dat doen, mama? Ik zei, dat doe ik voor je, schatje.
Oh, wat goed.
Maar van binnen moest ik zo lachen eigenlijk.
Ja.
Omdat het zo gaat over je eigen stilte. Het laten waar het is. Wel steunend zijn, niet overnemen. Al dat soort dingen.
Ja.
Zo fijn als je dat kan oefenen en het lukt. Nou, ik was zo trots.
Ja, en lieve mensen, dit kan je ook gewoon oefenen op je partner of familie.
Ja,
hè?
Op iedereen. Familie ook.
We krijgen echt vaak ook berichtjes van mensen die zeggen, oh nou, ik had laatst een berichtje gelezen van iemand die zei, ik heb helemaal geen kinderen, maar het helpt me enorm in mijn relatie dit. Dat is ook echt zo, want als je dat ook bij de ander kan laten. Het leven, je hoeft niet alles op te lossen. Ja. Zeker niet als iemand geen vragen stelt.
Ja, en zeker niet als je een caregiver bent. Hè? Zo'n zorgend persoon, superlief. Die mensen, nou dat ben ik ook wel, hebben echt een neiging om het heel snel op te lossen of over te nemen. En ik heb een leuk weetje, beste mensen. Een beetje is bijvoorbeeld dat de emotie, weet je hoe lang een emotie in je lijf zit?
Ja, dat heb ik ooit eens geleerd.
Maar je bent het vergeten? Dus niet blijven plakken.
Het gaat niet, Els van Stijn heeft dat uitgelegd. Het gaat over primaire emoties en secundaire emoties. En een primaire emotie blijft volgens mij niet langer dan 60 seconden.
90, oeh, heel goed. 90 seconden.
Oh, dat is kort, hè?
Dat is kort. Dus wat goed is om te weten, is dat de natuurlijke cyclus van een emotie ongeveer 90 seconden blijft hangen. Emoties blijven langer aanwezig als we ze voeden met onze gedachten.
Exact, ja.
Of juist onderdrukken. Dus stel je voor, je voelt verdriet. Je denkt, nee, ik wil niet uit. Nou, dan duurt het dus langer. Of ik voel nu dat ik boos word. Ik wil niet boos worden. Nou, dan duurt het dus allemaal langer.
Ja.
Dus onze gedachten of oordelen over die emotie kunnen ervoor zorgen dat ze krachtiger worden. Dit doen we dus echt zelf.
Ja.
Dus als het ons lukt om te voelen, oh, ik voel nu ongeduld, of ik voel verdriet of boosheid. En je neemt 90 seconden, dus anderhalve minuut, om heel even te ademen en het even door je lijf te laten gaan.
Of te laten, of even huilen.
Huilen mag ook.
Ja.
Ja, maar je vooral niet verzetten.
Nee, boos zijn.
En er niks van te vinden. En ik denk dat voor mij daar de uitdaging zit.
Mm-hmm.
Dus daar geen oordeel over te hebben, dan verdwijnt het dus vanzelf uit je systeem.
Ja.
En we blijven erin hangen. En als we erin blijven hangen, dan doen we dat dus zelf.
Mm-hmm.
Dat, nou, ik vond het weer even zo'n goed weetje.
Dat is echt een goed weetje. Maar het werkt ook als je dus co-reguleert. En dat woord hebben we vaker gebruikt.
Ja.
Als je jouw kind helpt te reguleren met hun emoties, dan weet dus, dit als ik dit even laat, dan is dat na 90 seconden weg. Terwijl wij bang zijn dat dit door blijft gaan. Ja. Nou, weet dus dat als het door blijft gaan bij je kind, dan is er dus iets anders. Waardoor of je kind zich wellicht niet gehoord voelt, niet gezien voelt of iets anders heeft. Waardoor het niet even die emoties.
Ja.
Maar laat het er maar eens even zijn.
Ja, nou dat.
Volgens mij ben je hartstikke boos. Ja! Oké. 1. 2,
ja, niet hard op mensen. Niet hard optellen. Ja, dat je dat
zet getellen. Je timer.
63.
Nou, Marieke en Ilse zeggen dat het maar 9 seconden duurt. 90 seconden.
Oh, joh. Ja, nee, maar dus goede tip. Onderzoek het even. Kijk of het lukt om het te verdragen. En
mooi.
Laat het even.
Ja. Verdragen sowieso. Het verdragen van een ander zijn pijn. En dat is bij kinderen, en dat is zo moeilijk, want je ziet dat je kind verdriet heeft, je ziet dat je kind het moeilijk heeft, je ziet dat je kind het eigenlijk nog niet alleen kan, en dan ben je echt geneigd om te gaan helpen, om te gaan oplossen, en dat maakt van ons, nou ja, niet alleen curlingouders, maar wat we er ook mee bereiken is dat jouw kind leert, ik kan het dus niet zelf oplossen. En daarmee dragen wij bij aan een lager zelfbeeld en daadkracht van onze kinderen.
Ja.
En mij helpt het heel erg om te bedenken, wat wil ik, gun ik mijn kinderen als ze 25 zijn, dat ze kunnen, of 35. Mm-hmm. En wat moet ik ze daar nu voor, moet ik dus niet doen om het ze zelf te laten leren. Bijvoorbeeld het opzeggen van een baan. Mm-hmm. Of ziek melden of te laat komen of daar een consequentie voor dragen op school. Of nee, ik ga je niet ziek melden. Mm-hmm. Ja, je hebt er een puinhoop van gemaakt. Ik weet. En daar zit de uitdaging vanuit verbindend gezag. Niet zeggen, zoek het maar uit. Maar zeggen, ik zie dat het lastig is. Ik weet zeker dat het jou lukt. Ik ben hier, maar ik ga het niet overnemen.
Ja.
Dus en dat is wel degelijk een groot verschil.
Ja, heel
groot. Heel veel mensen kunnen of heel goed overnemen en helpen.
Mm-hmm.
Of heel goed de stophand en zeggen,
later,
tot hier en niet verder en zoek het maar uit en jezelf oplossen.
Mm-hmm.
Maar dan gaan ze uit verbinding.
Ja.
Maar de uitdaging is, als het je lukt om in verbinding te blijven en tegelijkertijd zeggen, ja, je zult dit echt zelf moeten oplossen.
Ja, ja, dit is de consequentie.
Ja.
Het logische
gevolg,
hè, van wat er is gebeurd.
Ja. Ja. Of dat nou is van, ik krijg mijn veters niet gestrikt, tot aan in de derde van de middelbare ik heb iets niet ingeleverd en nou ga ik misschien niet over.
Ja.
Dat doet iets met ons, hè?
Ja.
Maar het is eigenlijk hetzelfde.
Ja, ja, heel lastig.
Oké, waar gaan we het vandaag over hebben?
Beheersen versus opvoeden / begeleiden.
Cool.
Ja. Ja, en dat is als thema, omdat we dat sowieso in de training veel gebruiken met groepen die we trainen, mm-hmm. ook scholen trouwens. En omdat we veel vragen krijgen die hier over gaan. En dus dat, daarom.
Ja, heel leuk. Beheersen, ja. beheersen. Wat valt er onder beheersen, Ilse?
Ja, dat, ik vind dat altijd, het, zo zwart-wit kan het niet, is het soms wel, hoor. Gewoon jij doet wat ik zeg. Even,
ja,
heel
precies.
simpel, hè?
Ja.
Dat is natuurlijk echt beheersen.
Regels, afspraken.
Ja, nou, regels niet per se, maar wel de manier waarop. Het zit hem heel erg in de toon die de muziek maakt. Jij zegt dat heel mooi in het Frans. maar
ja, zal ik?
Doe maar.
C'est le ton qui fait... Oh, nou krijg ik het niet eens in mijn mond.
Wow.
C'est le ton qui fait la muziek.
Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik gewoon, het is de toon die de muziek maakt, mensen.
Ja.
Maar het zit hem heel erg in van waaruit doe je dat? En van is het omdat je wil, ja, ik ben de volwassen, dus jij luistert mm-hmm. nu naar mij.
Mm-hmm.
Dan zit je echt in die oude autoriteit en neig je heel erg naar dat beheersen. Of is het, ik wil je iets leren.
Ja.
En dus ja, de hele tijd, dat gesprek is denk ik interessant om sowieso thuis te voeren, maar ook op school of op een jeugdzorggroep waar je werkt. Om te kijken van waaruit doen we wat we doen.
Mm-hmm.
En ja, we maken binnen met teams die we trainen heel vaak lijsten. En dat kan je thuis ook doen, maar dat kan je ook met je team doen.
Oh ja, dit is een huiswerkopdracht voor jullie als luisteraar. Superleuk om te doen. Ja.
Ja, ga eens na welke regels je hebt thuis of op een groep of in een school. Welke regels zijn er? En dan ga je die gewoon allemaal opschrijven. Gewoon even met elkaar helemaal goed nadenken. Nou, welke regels hebben we nou eigenlijk? En dan is gaan...
Bijvoorbeeld, na 8 uur geen tosti meer maken. Of... telefoon inleveren om 6 uur. Of
met mensen vork eten. Of aan tafel blijven zitten.
Alle regels die je maar kan bedenken.
Alles. Ja. Zonder schoenen naar boven. Spullen opruimen die je gebruikt. Dat weet ik veel.
Eerst douchen alles. Voordat je naar bed gaat. Alles. Ja. Alle regels en afspraken. Ja.
Nou, die ga je inventariseren. En dan ga je met elkaar kijken. Ja, wat willen we ze leren? En van waaruit doen we dat? En is het een moetje... dan is het heel vaak beheersmoetje. En bijvoorbeeld, waar was ik nou? Nou, hier is een vraag. Er is een vraag van een luisteraar.
Ja, leuk. En, leuk. Kom maar door.
Oké. Nou, eerst wat complimenten over de podcast. En dan, bijvoorbeeld. Mijn zoon van 5 loopt vaak weg van tafel... terwijl broer en ouders nog aan het eten zijn. Ik vind het beleefd om te blijven zitten totdat broer klaar is. Of ik vind het belangrijk om alles op te eten wat je zelf neemt. Vaak nemen ze te veel en laten ze bijvoorbeeld cornflakes met melk staan. Voor ze het nemen herinner ik ze eraan wat je neemt, eet je op. Hè, en neem wat je kan eten. Neem een klein beetje en je kan elke keer bijnemen. Mijn zoon van 5 kan dan heel kwaad worden en schreeuwen.
Mm-hmm.
Hoe ga je daarmee om vanuit verbindend gezag? Dit heeft natuurlijk heel erg ook te maken weer met waarden en normen.
Ja, mooie ja.
Want je bent 5, ik weet even niet hoe oud broer lief is, maar kinderen van 5, nou ja, als zij een kwartier of 20 minuten kunnen blijven zitten aan tafel, ben je al een heel end.
Ja.
En,
nou, dat vind ik nog veel.
Ja, dat is misschien nog wel too much. Dus het is dus heel erg van, ja, wat wil je hem leren?
Ja.
En is het van, ja, je moet blijven zitten, want dit vinden wij belangrijk en daarom doen we dit.
Maar dit is al... een klein stuk wat heel veel mensen niet weten. Kinderen van 5 kunnen niet lang aan tafel zitten.
Ja. Ja, en zeker als ze dan ook nog eens een keer misschien te veel opscheppen... wat zij niet kunnen overzien. Hè? Want kinderen van 5, het is heel lastig om echt in te schatten... hoeveel honger heb je en wat kan je dan eten. Hè? Nou, dat is denk ik voor kinderen van 5 al een uitdaging. Dus dan krijg je ook... te veel eten, doe je zelf op je bord, dan moet je het opeten. Wat ik allemaal echt wel snap, hè, beste ouders. Maar als de sfeer dan daar ook naar is, dus dat het niet zo gezellig is, dan, wat is dan een leuke reden om aan tafel te blijven? Of moeten we zitten, want wij vinden het netjes?
Ja.
Nou, en ik denk dat je dat gesprek, want er is natuurlijk niet zo heel veel goed en fout hierin, Maar dat het wel belangrijk is om met elkaar daar het over te hebben. Van waaruit willen we dit?
Ja, precies. Wat willen we ze leren?
Ja, is het echt? Ja, jij moet gewoon naar me luisteren, want dit doen we. En dit is netjes.
Ja.
En wat is dan netjes?
Ja, ja, ja. Ja.
Geen idee.
Precies, wat wil je? Ik heb dat wel eens eerder gezegd, maar ik heb zo'n ontzettend leuke schoonbroer. En die kan dan soms met van die leuke one-liners komen. En die heeft ook ooit eens gezegd, ik ken geen 17-jarige die nog tussen zijn ouders ligt. Weet je wel, dus als je het zeg maar niet meer trekt, dat je kind elke nacht bij je komt liggen. Ja. Dat je het ook weer kan relativeren, ook dat het ook helpend kan zijn door te denken, weet je, ik ken geen 17-jarige die nog tussen zijn ouders ligt. Ik ken geen 17-jarige die niet begrijpt dat het netjes is om aan tafel te blijven zitten tot iedereen klaar is. En natuurlijk heb je daar wel wat in te doen als ze jong zijn. En daar kan je ze ook op uitnodigen om steeds terug te komen. En natuurlijk als ze ouder worden kan je meer van ze verwachten. Maar op het moment dat je er steeds een strijd van maakt, dan is dat zeg maar de basis die je legt voor het eten met kinderen.
Ja, met strijd.
Ja, en ik heb laatst, je hebt altijd van die dingen die je bijblijven van, weet je, wat wil je dat je kinderen zich van jou herinneren?
Oh ja, mooi ook.
Bijvoorbeeld een moeder die haar huis altijd op orde had, maar die dus in jouw herinnering altijd aan het poetsen was.
Mm-hmm.
Of wil jij een moeder zijn die herinnerd wordt als degene die altijd, ik had zo'n vriendin, die altijd op haar home trainer voor goede tijden, slechte tijden zat te sporten omdat ze zichzelf te dik vond. Wil je een moeder zijn die meegeeft aan haar kinderen, ik ben nooit goed genoeg en ik ben te zwaar en ik moet altijd iets aan mezelf doen. Wat wil je dat je kinderen zich van jou herinneren? Nou, als je dit op deze vraag toepast, wil je dan ouders zijn die altijd aan het mopperen zijn over dat jij moet blijven zitten? Of wil je ouders die misschien een ander moment kiezen om te zeggen, oh, wij vinden het gezellig om met elkaar te kletsen over de dag. En we willen graag dat jij met mes en vork eet. En dat jij in gaat leren schatten hoeveel je kan eten. Dat gaat nog niet bij een kindje van 5, denk ik.
Mm-hmm.
Maar het helpt wel om het gezellig te houden.
Ja.
In plaats van dat jij later volwassen bent en terugkijkt op het avondeten. Ja, dat was altijd gedoe.
Ja, ja, het was nooit gezellig aan tafel.
Ja, ja. Het was altijd iets.
Ja. Ja, en we weten natuurlijk dat er heel veel strijd is omtrent het eten. Hè? Dus dit is toevallig één vraag. Maar hier zijn we heel veel vragen over gekregen die hier heel erg op lijken. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met je eigen opvoeding die je hebt gekregen.
Oh, absoluut. En er is echt, jij zei het net al, er is geen goed en fout. Hè?
Nee.
Er is echt geen goed en fout. En soms, weet je, soms vragen mensen praktische tips als ik als gezinsbehandelaar daar ben. En weet je, bij sommige kinderen helpt het om ze taakjes te geven. Dus wil jij nog een glaasje water halen voor mama? Oh, dan kunnen ze even van tafel. Dan
lukt
het
bewegen.
Ze. Ja, ja. Dan lukt het ze om daarna wel weer te komen zitten. Ik had ook een hele leuke tip van ouders die zeiden, we hebben altijd gedoe over wat we eten. Nou, die herken ik ook. Ik heb ook twee kinderen met best wel een kieskeurige eetsmaak.
Mm-hmm.
En deze ouders hadden bedacht, we zetten de pannen op tafel. En de regel is, hè, daar heb je ook weer een regel, of de afspraak is, je schept uit elke pan iets op.
Oh ja.
En ik verdraag het als ouder als het maar één boontje is.
Oh ja. Ja.
Maar omdat de kinderen dus zelf konden bepalen van of ze wel veel vlees of veel aardappels of veel, nou ja, in dit geval ging dat dan goed. Hè? Het was dan niet zo dat een kind dan al het vlees nam
en dan
heb je weer een ander gesprek.
Ja.
Maar dat leverde bij hun op dat het weer kon gaan over hoe was je dag en heb je iets leuks meegemaakt.
Mm.
En, want het was geen gedoe meer met je moet dit opeten aan groenten. Waardoor ze iets konden doorbreken en dan konden ze een half jaar later weer gaan zitten op. Maar wij vinden het wel belangrijk dat je meer groenten eet. Maar om te doorbreken dat het altijd zo ongezellig was aan tafel.
Ja, ja, sfeer aan tafel, dan ga je misschien wel eten. Als de sfeer goed is. Wat Eefje vooral bij ons heel leuk vindt. Ik heb zo'n pot met van die vragenkaartjes.
Ja, ja, bij ons
en,
ook.
Dat doen we echt bijna nooit meer. Maar we hebben een tijdje gewoon gedaan dat ze dat superleuk vond. Nou, dan pakte een kaartje voor als een vriendinnetje kwamen eten.
Ja.
Dan nou, hup, die pot weer op de tafel. En dan las ik de vraag voor. En dan gingen we allemaal die vragen beantwoorden.
Ja,
waardoor
leuk.
Je ineens anderhalf uur of zo aan tafel zit.
Ja.
En dan kan je tussendoor ook wel zeggen, oh, joh, eet ondertussen even.
Ja.
Waarmee ik niet zeg, je moet ze per se afleiden. Hè? Dus dat zeggen we niet. Maar wel, joh, ga eens met een afstand kijken naar de sfeer aan tafel.
Ja.
En misschien is dat wel het eerste waar je met elkaar een stapje in kan zetten.
Ja. Ook zo'n instinker is dat papa en mama verzanden in een gesprek samen.
Ja.
Waardoor kinderen geen onderdeel zijn van de situatie. Mm-hmm. En ouders hebben het dan over de dag en hoe zwaar het was. Of wat ze hebben meegemaakt, mm-hmm. waar ze mee zitten. Of ik zie jou eindelijk, dus ik moet het nog even met jou hebben over de belastingaangifte. Of het vuilnis wat buiten gezet moet worden. En die kinderen zijn ondertussen geen onderdeel van het gesprek. En gaan dus dan vervelend doen. Mm-hmm. Zo simpel, maar op het moment dat je dan met je partner afspreekt. Zullen we dan zo meteen als de kinderen van tafel zijn nog heel even blijven zitten met een kopje koffie en het even samen hebben over de belastingaangifte of whatever. Mm-hmm. Dat kan ook al dingen oplossen.
Ja, ja, zeker.
En wat willen we ze leren? We willen ze leren dat ze een onderdeel mogen zijn van het gesprek aan tafel. En,
ja, en soms niet, hè. Soms niet.
Oh, nee. Nee, maar als ze heel klein zijn, bedoel
nee,
ik.
Nee, tuurlijk. Natuurlijk, dan kunnen ze ook niet hun reactie makkelijk uitstellen. Dan willen ze dat ook vaak.
Ja.
En anders is het ook gewoon niet leuk.
Maar terug naar dat beheersen. Dus het is eigenlijk, als ik jou goed begrijp, al interessant om een lijst te maken met wat zijn de regels hier in huis of op de groep of op school of in de klas. En welke daarvan doen we vanuit omdat het moet. En welke doen we vanuit, daar zit een opvoedkundig idee achter.
Ja.
En die eerste, die kan je ook een beetje voelen in onmacht. Dus op het moment dat we ons onmachtig voelen of controle willen of dreigen te verliezen, dan gaan we heel erg zitten op dat beheersmatige.
Ja, en ook omdat je vindt dat het zo hoort.
Dat, ja.
Als je dat voelt, ja, maar dat hoort toch zo? Nou, ga dan het liefst met anderen, hè, of met je partner, of met, maakt me niet uit, met wie, of met je collega's. Is gewoon wat vragen, hoe doen jullie dat?
Ja.
Want dan hoor je meteen letterlijk dat het bij iedereen anders is.
Ja.
En want wat hoort nu zo? Ja, wat is dat dan?
Ja.
Het heeft alles te maken. Als je autoritair bent opgevoed, gewoon omdat je ouders dachten dat dat, nee, of er niet over nadachten, of gewoon dachten dat dat het beste was, dan is dat het eerste wat jij denkt dat hoort of dat moet.
Ja.
En ook als je met je partner daar verschillend in staat, dat ik ken best veel mensen die daar, en ook dat komt ook via de mail, die daar echt verschillend in zitten.
Ja.
Van de man die is heel flexibel en die denkt, ah ja, ik sluit aan. En de vrouw die denkt, nee, we moeten aan tafel blijven zitten, want het hoort. Dan ga het dan daar, als het ijzer koud is, eens over hebben met elkaar. En heb het er eens over, joh, wat maakt nou dat jij dit zo belangrijk vindt dat ze aan tafel blijven zitten? Hè? Om even daar op te houden, het gaat natuurlijk over alles. En wat maakt dat je dan zo'n toon aanslaat?
Ja.
En hoor je wel hoe je dat doet? En hoe werd jij vroeger zelf ook zo aangesproken?
Precies.
En natuurlijk wel allemaal op een lieve manier, want je wilde samen natuurlijk een stap inzetten. Maar we krijgen ook mailtjes van mensen, en dat zijn dan wel meestal vrouwen, die zeggen, ja, maar mijn man, die, sorry mannen, niet alle mannen, maar mijn man, die vindt gewoon dat ze gewoon moeten luisteren,
ja.
Meteen.
Ja.
En dan heb je daar wel wat gesprekken over te voeren, denk ik. Als je daar echt zo verschillend
als
in zit.
Als je echt met z'n tweetjes zo verschillend, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Ja.
Nou, deze bijvoorbeeld ook. Een berichtje via onze Instagram. Ha, wat zijn jullie leuk en wat vind ik een herkenning in hoe ik naar opvoeden kijk. Zouden jullie een aflevering kunnen maken over wat te doen wanneer je partner er anders naar kijkt, hè, waar je het eigenlijk net over had? Niks eervolle aftocht, flik het niet met de deur te gooien. Hoezo kiezen wanneer je doucht? Hup, die douche onder. Nou zijn dit kleine voorbeelden, maar denk bijvoorbeeld ook aan het opvoeren van toezicht. Hoe ga je ermee om als je je niet opgewassen voelt tegen je partner om te overtuigen vanuit geweldloos verzet op te voeden? Wat doe je dan wel? Dit is mooi om mee te nemen voor in de ouderbegeleiding of luisterende ouders die zelf deze spagaat ervaren. Groetjes. Nou, leuk.
Ja.
Heel erg leuk. Ja, en dat is wel een ingewikkelde, hoor, vind ik.
Ja, maar dat is ook. Dat is, ja, en ja. Ja, ik heb het in training, kom je dit heel vaak tegen. Ja, heb je ook een training voor partners? Gewoon een jeugdzorggroep of maakt niet uit wat voor groep. Want ik wil het wel zo, maar mijn man. Of mijn vrouw, hè. Vrouwen kunnen dit
Mijn partner
ook,
wil het niet
mijn
zo.
Mijn partner, ja.
Of vindt het onzin, of vindt het zweverig.
Ja. Ja, en wat ik wel eens doe in de training, kan je bij je partner ook doen. Maar schat wel een goed moment in, zou ik zeggen.
IJzerkoud.
Ja, dat ijzer sowieso koud is. Dan ga ik ze heel even zo behandelen zoals zij hun kind behandelen.
Oké.
Dus bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt, laten we het heel even bij de man houden. Je partner. Ik zeg partner, want het kan werkelijk iedereen zijn. Je partner die is gewend om het kind, je kind, de kinderen rond te commanderen. Mm-hmm. Nu douchen, nu dit, nu dat. Even het voorbeeld van het berichtje. Mm-hmm. Dat je dan liefdevol vraagt, joh, schat, mag ik je heel even nadoen? En dan zegt hij of zij, ja, doe maar.
Mm-hmm.
En dan zeg je allemaal dingen over hem. Nu even je kleren recht trekken. Leg die telefoon nu aan de kant. Ik wil dat je nu je kopje koffie opruimt. Nu.
Ja.
En dan
zet nu de vuilnis buiten.
Ja, gewoon dat soort dingetjes. Ja. Hou wel heel goed in de gaten. Als je dit doet, dat die ander het ook kan horen. Want wordt het raampje te klein van die ander, dan hoor je het niet meer. Dan krijg je ruzie. Dat is niet de bedoeling.
Nee.
Maar het kan wel even helpend zijn om heel even te horen. Hoe behandel je, hoe voel je, wat vind je dit fijn of niet? En hoe zou ons kind dat dan ervaren?
Ja, ja.
En er is een ander boek en dat heet De Kinderen zijn geen puppies. Maar sommige mensen in het algemeen, die behandelen kinderen wel eens als een soort iemand die je rond kan commanderen.
Ja, ja.
En ik geloof oprecht dat ze zelf, denk ik, zo rondgecommandeerd zijn vroeger, toen ze zelf klein waren.
Ja.
En dat dat de enige optie is die die ander heeft.
Ja.
Dus daar mogen we ook mild naar zijn.
Ja.
En ik zou, als mijn partner dat zou doen, dan zou ik daar wel, ik zou het niet zomaar loslaten, denk ik.
Nee, wat soms ook kan helpen is te vragen, want als dan, ik heb dat ook wel eens gehad, of dat je dat ergens hoort, dat je aan de ander vraagt, en werkt het?
Ja.
Want als de ander dan zegt, ja, je moet gewoon luisteren, en je vraagt, en lukt dat? En zonder echt sarcastisch of aanvallend te doen, en lukt dat? Werkt het? Nee.
Nou, maar dat is dus niet altijd waar.
Nee, maar
want het werkt wel. Het kind
ja,
gaat
vanuit
douchen.
Angst. Ja. Ja, vanuit angst.
Maar ja, dat maakt dan vaak niet zoveel uit.
Nee, oké. Okay. Maar dan heb je dus kinderen die dan heb je dus een partner die dat doet, waarbij het ook nog effect heeft. Maar stel dat je een partner hebt of een collega of iets waarbij de autoriteit ingezet wordt. Het niet werkt, het kind daar niet gevoelig voor blijkt te zijn.
Ja.
En er dan nog meer autoriteit aangetrokken wordt en controle gepakt wordt vanuit onmacht.
Ja.
Die bedoelde ik eigenlijk. Dan kan je vragen, werkt het? Heeft het gewenste effect? En daarnaast heb jij een heel goed punt inderdaad.
Ja, want het werkt. Want de mensen, de mailtjes die we ook krijgen en de gesprekken die ik daar wel over gevoerd heb, is dat het werkt. Want kinderen die schrikken en die gaan het maar doen. Terwijl die andere ouders ziet, ja, maar dit doen ze niet omdat ze respect hebben. Dit doen ze eigenlijk omdat ze bang zijn.
Ja.
Maar daar is dan die partner ook niet zo gevoelig voor.
Nee.
Want die denkt, ja nou, en ik ben toch de ouder.
En dan zijn ze ook maar bang. Het is goed dat ze even bang
zijn.
Prima,
want zo werkt de wereld. Ja. Of zo zit de maatschappij in elkaar. Nou, dan krijg je die discussie.
Ja.
En verzand niet in de discussie, zou ik zeggen. Maar ga iets fijns doen met z'n tweetjes. Ga iets leuks doen samen. Met gewoon jij en je partner. En zeg je van, joh, ik wil het straks even hebben over ik heb vragen over de opvoeding. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jou thuis vroeger eigenlijk ging.
Ja.
En hoe vond jij het toen je 8 was en je vader praatte zo of je moeder praatte zo tegen jou?
Ja.
Weet je dat eigenlijk nog?
Ja, goeie.
Dus dat je echt gaat proberen op die onderlaag zonder zweverig te moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet. Je kan daar gewoon hele geïnteresseerde vragen over stellen.
Ja, je kan inderdaad vragen hoe. Dat is echt een goede tip, ja. Dat je vraagt aan je partner, hoe ging de opvoeding bij jullie vroeger?
Ja, wat weet je daar eigenlijk nog van, schatje?
Ja, lievertje.
En dan ga je daar eens gewoon over kletsen. En dan misschien heb je dan een haakje dat hij iets kan zeggen toen hij zelf 10 was of zij. En dat ze dan zegt, ja, maar toen ik 10 was, nou man, toen zat ik eigenlijk altijd op mijn kamer. Mijn ouders hadden altijd ruzie.
Ja, en dan kan je vragen, en wat leerde je daarvan?
Ja, hoe vond je dat? Het valt mij, ik voel nu ineens, kan je dan zeggen, of ik merk ineens, wij maken ook best veel ruzie. Of, wij zijn ook niet altijd zo gezellig. Zou die daarom ook veel op zijn kamer zitten?
Mm.
Zullen we daar eens naar gaan kijken? En hier, mam, ik heb een podcast voor je. Schuif je die podcast erin.
Ja, ik ken ook mensen die met z'n tweeën gaan wandelen, allebei met één oortje.
Ja, fantastisch.
Echt leuk.
Ja. Maar goed, dat is een man of een vrouw die al om is.
Deze man heeft heel erg zijn bedenkingen, maar die zegt, is goed, dan luisteren we ze allemaal. En dan gaan we het erna over hebben waar ik het niet mee eens ben. En als ik ze allemaal, alle 5, 26 heb geluisterd, dan neem ik een beslissing of ik het wat vind of niet.
Ja, ja.
Dus bij deze, hou vol.
Ja, hang in there, hang in there. We maken er gewoon heel veel dat het nooit allemaal geluisterd kan worden.
Ja.
En anders nog een keer. Nee, maar ik denk dat de kunst ook is bij je partner. Ga niet hetzelfde doen in die verharding.
Ja, ga niet veroordelen ook.
Ook niet veroordelen. Ga op zoek, ben oprecht, geïnteresseerd. Stap uit het patroon van, nou, die een doet dit, dus ik doe het juist het tegenovergesteld. Want dan doe je het allebei ook niet.
Juist. En dat is ook vaak een valkuil. Als de ene partner erg autoritair is, dat de ander gaat compenseren. Ja, ik ken heel veel mensen die dat doen. Ja. Die gaan dan eigenlijk veel te zacht, veel te lief, veel te meegaand, veel te curling doen.
Ja. Ja, ook bij gescheiden ouders zie je dat veel.
Oeh, ja.
Ook het goed maken van wat de ander fout heeft gemaakt of wat niet gelukt is.
Ja.
Ja. Dus beheersen en opvoeden, ga het erover hebben met elkaar. Van waaruit doen we wat we doen en wat willen we ze leren?
Ja.
En nou, en ga dan gewoon eens kijken, is er dan één dingetje wat je anders kan doen? Wat doe jij nog eigenlijk als ouder beheersmatig?
Ikke?
Ja.
God, even nadenken. Niet zoveel meer, denk ik. Ja, tuurlijk hebben we allemaal wel dingen. Nou, soms kan ik nog wel zeggen nu.
Oh ja.
Nu, omdat ik het nu, omdat ik het wil nu. Ja. Bijvoorbeeld bij dat voorbeeldje, ik wil na het eten gewoon mijn keuken aan kant hebben. En dan kan ik gaan zitten in mijn hoofd. Hè? En dat gebeurt vaak zo.
Ja.
En dan moet er bij tafel afruimen, hoort in mijn hoofd ook een doekje over het aanrecht. En in de vaatwasser, niet op de vaatwasser. Dus en als dat dan niet gebeurt, dan kan ik wel zeggen en nu. Of als ze zeggen, ja, doe ik straks de vaatwasser of ik doe straks de tafel afruimen. Mm. Nee, ik wil dat je het nu doet. En dan ga ik wel heel erg zitten op, beheersmatig, denk ik.
Ja.
Ik moet er even over nadenken. Heb jij er een paraat over jezelf?
Nee. Ik zat er net te denken. Ik denk, ik zal het ook wel doen. Oh ja, als ik het wel eens doe, dan is het ook gewoon dat het nu moet. En dat ik denk, ja, kom op. En dan zegt een van de kinderen meestal, mam. Ik zeg, dit zeg ik ook gewoon in de training. Soms moet het ook gewoon nu.
Ja.
En ik denk dat het veel meer zit in de frequentie en in de intensiteit van de hoeveelheid je beheerst. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen wel eens beheersmatig is. Mm-hmm. Doe je dat elke dag en is het elke dag een onderdeel van jouw repertoire?
Ja.
Het is die leraar die best een keer op tafel mag slaan. Om even iedereen erbij te hebben van jongens, wat zijn we aan het doen? Sla je één keer op tafel, prima. Sla je elke dag 5 keer op tafel, ja, dan hoor je het niet meer.
Nee, joh.
Dus zeg je een keer nu, nou, ik denk hartstikke prima, lekker blijven doen. Is het de hele dag rondcommanderen? Ja, dan kan je afvragen, wat ben ik aan het doen?
Ja.
En ik denk dat daar heel de tijd het zoeken in is.
Ja, bij pubers is dat ook echt een uitdaging. Want weet je, overal liggen tassen, jassen, bekers, borden.
Ja.
Om dan niet de hele dag, als je jezelf de hele dag door zeggen, pak even op, ruim even dit op. Je was ligt niet in de wasmand. Leg even, haal die handdoek even van de vloer. Neem je die beker straks mee naar beneden. Zelfs in een vraag kan het nog demanding zijn.
Ja.
Hè? Neem de bekers even naar beneden straks. Neem je straks even de bekers mee. Dus ga ook eens bij jezelf na. Hoeveel gezellige vragen stel ik aan mijn kinderen? En hoeveel verbinding heb ik met ze? Of ben ik, hoor ik mezelf alleen maar, doe dit, doe dat, tadu, tadu. Als je dat herkent bij jezelf, de tadu, tadu, dan probeer eens te kijken of je weer vanuit connectie kan zeggen, hey, zullen we samen, hoe was je dag?
Maar meestal is je raam dan al niet meer zo groot als je die tadu.
Als je tadu, tadu gaat doen?
Nee, dan zit je er zo in en dan kan je bijna niet meer anders. Dus dan moet je weer eerst even voor jezelf zorgen en even ruimte pakken en zo.
Ja, ruimte pakken, ja. Moet die hond weer mee?
Ja, die arme hond. Die poot aan de onderkant helemaal versleten. Ja, mama moest even met haar raam werken.
Ik vind het een mooie afronding van deze aflevering. Bedankt weer voor het luisteren. We vonden het een leuk onderwerp, dit beheersen versus opvoeden.
Laat ons nog eens terug, denk ik.
Denk ik ook. Ja, we zijn er nog lang niet over uitgepraat. Maar laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En dan horen we, of nou ja, dan zien we je ook niet eigenlijk.
Nou, tot later.
Tot over 2 weken.
Doei.
Bedankt voor het luisteren. Doei!